Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We gaan verder met hoofdstuk 29, Heel klein voor God. Haar eigen ervaring en hetgeen ze van anderen zag brachten haar tot meditatie van de nederigheid, het gezag, de gehoorzaamheid. Als men met een taak belast is, van overste, zegde ze, en men blijft niet bescheiden, dan besteelt men God. Aan een groep van het noviciaat zegt ze eens, als God een klein kind aanstelde in de plaats van de eerste overste, dan zou ik het gehoorzamen. Haar grote liefde voor de kerk bleek uit deze vraag die ze soms stelde. Als men je zou vragen van wie hou je meer, van onze goede vader of van de heilige vader, zou je moeten zeggen, onze heilige vader boven alles, al het goede komt ons door de kerk. Geniet zoveel mogelijk van je noviciaatsjaren, wees vurig trouw aan onze heilige regel. En ze voegde er deze woorden aan toe, een uitdrukking van haar langdurig verborgen lijden. Je zult nooit weten hoeveel deze gekost heeft. Dergelijke vertrouwelijke mededelingen zijn kostbaar. Het meest opvallend in deze jaren was haar sereniteit en zelfs haar vrolijkheid. Ze was altijd vrolijk. Noch vernederingen, noch lichamelijk lijden konden haar vrede verstoren. Blijkbaar heeft de novice uit die tijd gezegd, zij leefde in Gods tegenwoordigheid en sprak ons altijd over hem. Als we haar ontmoeten, zei ze, werk alleen voor God. Men voelde dat ze sprak over hetgeen haar hart van overvloeide. Heeft men haar gesproken over een artikel dat einde 1874 in Le Temps gepubliceerd werd? Het is niet onmogelijk dat de paters die haar zeer genegen waren, haar uittreksels ervan voorlazen. Het artikel, een enigszins gefantaseerd verslag over de eerste periode van het werk, handelde over het Parijse huis in de rue de Notre-Dame des Champs. Men schreef over de zusterkens. Zij zijn trouw gebleven aan de rijke traditie van Jeanne Jougon. Ze denken slechts aan hun armen, cijferen zichzelf geheel weg en kennen geen eigen belang. In 1875 kwam Monseigneur d'Outremont voor de inkleding van een zusterke, Georgette de Couette-Losquet. Dit riep bij Jeanne herinneringen op aan de eerste tijd van het huis te Tours. Wat hij trouwens in zijn homilie naar voren bracht. De graaf en zijn familie vroegen naar Jeanne. Aan de novice die haar vergezelde zei ze, kom, ik moet wel gaan, maar wat ga ik aan die personen zeggen? Ik zal met hen spreken over de voorzienigheid. Als ze sprak over de voorkomende goedheid van God, moest ze nooit naar woorden zoeken. Haar houding tegenover hem leek zowel heel nederig als heel vertrouwelijk te zijn. Misschien bedoelde ze dit uit te drukken in een van haar gezegden. We moeten heel klein zijn tegenover God. Begin daarmee als je gaat bidden. Hou je voor hem als een kleine kikker. Hoofdstuk 30. Ik zie alleen God nog. 1877 tot 1879. Een jong zusterke dat in november 1877 in het noviciaat kwam, kreeg vrijwel onmiddellijk de opdracht voor zuster Maria van het Kruis te zorgen. Het eerste contact heeft haar een diepe indruk nagelaten. Het zusterke zat in haar zetel te bidden of te mediteren. Ik werd getroffen door haar magere gestalte, haar ernstig voorkomen en haar ogen die ze noodgedwongen bijna gesloten hield. Ze kon alleen maar omhoog zien door haar hoofd ver achterover te houden. De zenuwen van haar oogleden waren als verlamd. Als een zusterke haar tijdens de winter in haar grote kamer kwam opzoeken, was vaak het eerste wat ze deed naar het vuur omzien. Jeanne zei dan: "Jullie zijn allemaal veel te goed voor mij. Ik kan zelf nog wel voor het vuur zorgen. Een beetje vuur is voldoende voor mij." De laatste 2-3 jaren van haar leven was Jeanne bijna blind. Als ze ergens heen wilde gaan, moest ze zich meestal laten leiden. Ze kon niet meer lezen of werken. Ze had altijd haar rozenkrans bij zich. Verscheidene zusters herinnerden zich haar vanzelfsprekende tederheid voor Maria. Het was een plezier haar de rozenkrans te zien bidden. Ze hield ervan te zeggen: "Door het wees gegroet zullen we naar het paradijs gaan." Als je oud zult zijn, zal je niets meer zien. "Ik zie alleen God nog," zei ze aan de jongeren. Of: "God ziet mij en dat is genoeg." Maar als zij sprak, klaarde haar gezicht op. Er was iets stralends in haar glimlach. Ze leek opgeruimder dan ooit. Haar stem was nog niet versleten en ze kon niet nalaten te zingen. Een novice herinnerde zich. Ze wandelde het pad af en zong zo eenvoudig, zo blij, terwijl ze met haar stok in de lucht zwaaide. Ze zag er zo eenvoudig, zo blij uit. Tijdens de zomer van 1877 neemt ze deel aan de recreatie van de novissen. Ze deelt strooien hoeden aan hen uit en houdt de slechtste voor zichzelf, om zo de jongeren te doen lachen als ze hem opzet. Ze gaat met hen wandelen. Ze kon in die tijd nog wel 1 of 2 kilometer afleggen. De zusterkens die verantwoordelijk waren voor de groep zorgden ervoor dat ieder beurtelings met haar kon praten. Zuster Maria van het Kruis liep nog kaarsrecht in haar gelapte kleren, haar grote schoenen en de door ouderdom groen geworden cape. Haar grote, krachtige gestalte maakte indruk op de jongeren. Een van hen merkte op dat ze altijd in Gods aanwezigheid leek te zijn. Toch was er niets gekunstelds aan haar. Eens zong ze een oud liedje uit haar kinderjaren, het lied van de koekoek. "Koekoe, koekoe, coupez-lui le cou." Koekoek maakt hem een kopje kleiner. Bij een andere gelegenheid zong ze het lied van de ambachten. Met veel plezier benadrukte ze het ritme door krachtig met haar stok te zwaaien. Ze vertelde graag vermakelijke herinneringen, bijvoorbeeld de geschiedenis van een konijn dat ze op haar bedeltocht gekregen had. Verheugd bij de gedachte dit mee naar huis te brengen voor haar arme oudjes, vergat ze het deksel van haar mand te sluiten en het beest sprong weg. Enkele jongetjes holden erachter en konden het vangen. Ze gaf ze elk 2 stuivers. Vrolijk zong ze kleine versjes die ze waarschijnlijk zelf gemaakt had. "Voor bedelaartjes klein moet alles altijd welkom zijn. Wil je spoedig voorwaarts gaan, laat eerzucht dan terzijde staan. Reken jezelf tot de kleinen en laat alle ikzucht maar verdwijnen." Ofwel: "Toon je steeds inschikkelijk, want niets is zo verschrikkelijk als bedelaars arm en klein daarbij nog kieskeurig zijn." Of: "O Jezus, koning van die zijn uitverkoren, wie zal het meest u toebehoren?" Zekere paasdag waren er enkele zusterkes aan het zingen op het dokzaal. Zuster Maria van het Kruis voegt zich bij hen. "Komt, mijn kleintjes, laten we de lof van de verrezen Heer zingen." Met brede armzwaai gaf ze het ritme aan en zong met zoveel vuur Alleluia dat het leek alsof ze haar oude lichaam wilde verlaten om haar Jezus te volgen. Wat een vitaliteit bezat deze oude vrouw. Het gebedsklimaat waarin ze leefde maakte haar als het ware opnieuw jong. Als een refrein bleef ze zeggen: in alles, overal en in alle omstandigheden blijf ik herhalen: God zij gezegend. In de lente van 1879 regende het wekenlang. Men maakte zich zorgen over het hooi. Aan een zusterke dat ze tegenkomt vraagt ze: wat voor weer is het? Het regent, mijn goed zusterke Maria van het Kruis. Wel, mijn kind, we moeten altijd zeggen: God zij gezegend, God zij gezegend. Honderden keren heeft men haar met steeds nieuwe vreugde horen zeggen: bemin God oprecht, mijn kind. Bemin God oprecht. Hij is goed. Zij leefde in Gods tegenwoordigheid. Terugkomende op haarzelfde thema zei ze eens tegen een novice: ik begin altijd met me in Gods tegenwoordigheid te stellen, om alles in zijn aanwezigheid te kunnen doen. Zelfs in haar oude dag, en misschien in die jaren nog meer, deelde haar lichaam spontaan in de geestdrift van haar gebed. Een zusterke kwam in de ziekenkamer wat met haar praten. Men hoort luiden voor de zegen met het heilig sacrament. Jeanne knielt neer en bidt: God, gij zijt zo groot, zo goed. Gewaardig u mij, een grote zondares, te zegenen. Ik aanbid u. Ik bemin u. Heb medelijden met mij. Tot aan het einde van haar leven bleef men haar bezoeken. Oude vrienden en ook wel onbekenden die Jeanne Jougon wilden zien. Als men haar dat zei, antwoordde ze: noem me niet meer Jeanne Jougon. Jeanne Jougon is al bijna 40 jaar dood. Er blijft alleen nog zuster Maria van het Kruis, die onwaardig is die mooie naam te dragen. Jeanne Jougon stierf inderdaad bij de oplegging van haar kloosternaam. Doch het ging in de eerste plaats om een stervensproces waarin ze geleidelijk aan afstand deed van alles wat haar beroemd had kunnen maken. Ze stemde daar van ganser harte mee in. Op de persoon die gekend werd als Jeanne Jougon had ze op geen enkele wijze nog enig eigendomsrecht. Ze behoorde zichzelf niet meer toe. Ze was vrij en blij voor God en voor de mensen. Heel klein, heel arm en heel nieuw, zuster Maria de la Croix. Thank you. Het patroonsfeest van La Tour Saint-Joseph op 19 maart 1877 werd door talrijke genodigden meegevierd. Onder hen bevond zich Madame de La Corbinière, die 35 jaar geleden, ze was toen 12 jaar, een bezoek gebracht had aan de grote benedenruimte. Ze zag dat zuster Maria van het Kruis niet aan de festiviteiten deelnam. Doch de bezoekers vroegen naar haar en tenslotte ging men haar halen. Ze werd feestelijk onthaald. We zagen een dappere 80-jarige. Ze zag er jonger uit dan ik verwacht had, want ik had gedacht een vervallen oudje te ontmoeten. Doch dat was absoluut niet zo. Ze is kaarsrecht en bezit nog al haar vermogens. Ik was erg blij dat ik, ter gedachtenis aan mijn vader, uitverkozen werd om de postulante te vervangen die haar gewoonlijk hielp. Steunend op mijn arm wandelde de goede oude vrouw met mij in de lanen en binnenhoven. Ik was erg trots met het bezit van die eerbiedwaardige moeder. Uit enkele vragen die ik haar stelde kon ik besluiten dat ze gewoon was met God te spreken. En welke conversatie kan daar tegenop? Een andere dag krijgt ze bezoek van een van haar achternichten. Deze vertelde later: ik was toen 15 of 16 jaar. Ik zie mijn groottante nog voor mij. Ik werd getroffen door haar nederigheid. Ze vroeg me of de straat haar naam droeg. Dat dit jammer was. Ze zegde: mijn kleine Aline, zal je later niet bij me komen? Ik vroeg haar hoe dikwijls per dag ze de rozenkrans bad. Ze bad zonder ophouden. En hoe vriendelijk lachte ze naar de zusterkens die we tegenkwamen. Soms wanneer het noviciaat ging wandelen, een enorme groep van 600 jongeren over 3 jaar verdeeld, ging ze voor het raam van haar grote kamer staan en zwaaide dan vriendelijk lachend met haar hand. Ze was zo gelukkig hen de weg te zien gaan die God haar zelf getoond had. De zusterken zwaaiden met veel genegenheid terug, doch de drukte die dit veroorzaakte was niet altijd welkom bij de verantwoordelijke zusterkens. Haar voorkeur ging uit naar de postulanten uit Amerika. De anderen waren een beetje jaloers om de aandacht die ze aan hen besteedden, maar zij beschouwden hen als de eerste missionarissen van de kleine familie. Ze hadden 16 dagen op de oceaan doorgebracht en ze vond het heldhaftig dat jonge meisjes hun familie zo ver achterlieten en hun moedertaal prijsgaven. Dat was een dubbele roeping. Bezorgd vroeg ze zich af of die jonge Amerikaantjes het niet koud hadden en of ze genoeg aten. Daar ze niet gewoon waren op het land te werken en bang waren van de barse broeder Julien, de opzichter, bemoedigde Jeanne hen en stelde hen op hun gemak. We hebben haar herhaaldelijk over de arme bejaarden horen spreken. Ze komt in deze jaren vaak op dit thema terug. In haar gesprekken met de novicen spreekt ze over haar eigen ervaringen. Ze probeert hen iets door te geven van hetgeen ze van God ontvangen had. Als je bij de armen zult zijn, geef je dan van ganser harte. We schreven armen met een hoofdletter, omdat zij de armen die ze ontmoeten steeds vereenzelvigde met Jezus, wiens lidmaat hij is. Een van haar geliefde gezangen was: de arme roept ons met stem en hart, wat een blijde tijding, laat ons opgewekt op weg gaan. Wanneer ze in de naaikamer kwam, zei ze ons dat ze zo blij was te zien dat we linnengoed en kleding verstelden. Want je weet dat men ons dikwijls oud linnen en gedragen kleding geeft. We moeten leren de armoede achtenswaardig te maken. Zo was zelfs verstelwerk voor haar een gelegenheid om gestalte te geven aan de eerbied voor ieder mens die door God bemind wordt. Soms bracht een jonge keukenzuster haar maaltijd. Jeanne gaf haar dan dikwijls kleine raadgevingen met betrekking tot de armen. Je moet geen moeite vrezen en evenveel zorg besteden aan de keuken als je zou besteden aan de zieken. Wees als een moeder voor hen die dankbaar zijn, maar ook voor hen die je niet danken voor al wat je voor hen doet. Zeg bij jezelf: het is voor u, Jezus. Kijk naar de armen met medelijden, dan zal God op de laatste dag met goedheid naar je zien. Ze voegde er raadgevingen aan toe voor moeilijke momenten. Zoek hem als je geduld en je kracht ten einde zijn. Als je je eenzaam voelt, Jezus wacht op je in de kapel. Zeg hem: Jezus, je weet precies wat er omgaat. Jij bent de enige die alles weet. Kom mij te hulp. Ga dan en maak je geen zorgen over het verdere verloop. Het is voldoende dat je het aan God verteld hebt. Hij heeft een goed geheugen. Ongetwijfeld was deze raad een bescheiden mededelen van eigen ervaring. Een ander gezegde van haar: het brood van de armen is het brood van God. Als een refrein herhaalde ze dan: kinderen, wees goed voor de zieken. Wees niet bang je in te zetten en te bedelen, zoals ik gedaan heb voor de armen, want ze zijn de lijdende ledematen van onze lieve Heer. Ze zong de lof van de vrijwillige armoede. De armoede is mijn schat. Hoe mooi is het arm te zijn, niets te bezitten en alles van God te verwachten. O, de heilige armoede, hou van haar, zij zal je altijd bewaren, want God heeft haar lief en zegent allen die haar beleven. Of, als we de rijkdom kenden die we bezitten, hoe zouden we dan houden van onze armelijke, verstelde kleren, van ons sober voedsel? Onvermoeibaar nodigde zij ook uit tot die andere armoede, de nederigheid van hart. Wees heel klein, heel nederig. Wees klein, klein, klein. Als jullie groot zouden worden, zou de congregatie ten onder gaan. Kinderen, doe je best tijdens het noviciaat. Wees vurig. Leer vooral heel nederig te zijn. Als je naar een huis gezonden wordt, wees dan heel klein. Want als je de geest van de kleine familie goed bewaart, nooit de achting van de groten zoekt, dan zal je door God gezegend worden en bekering van de zielen verkrijgen. Als je daarentegen groot en trots zou worden, dan zou de congregatie ten onder gaan. Alleen de kleinen behagen God. Kleinheid was haar sleutelwoord. Denkend aan de toekomstige verantwoordelijkheid van de jongeren, gaf ze hun de raad biddend na te denken. Kinderen, je moet bidden en nadenken aleer je handelt. Ik heb dat heel mijn leven gedaan. Ik woog ieder woord af. Zij herinnerde eraan dat zij, wanneer ze met hun werk begon, trachtte de ontwikkeling en de gevolgen ervan te voorzien. Ze leerde de jongeren deze aanroeping: moeder der wijsheid, bid voor ons. Ze voegde eraan toe: je zult zoveel wijsheid nodig hebben als je gaat bedelen. We hebben wat langer stilgestaan bij de raadgevingen en gedachten van Jeanne, omdat ze ons in deze laatste periode van haar leven bijzonder belangrijk lijken. Het was alsof ze zich haastte haar boodschap volledig door te geven, aleer ze de jonge zusters zou verlaten. Het was als het ware haar testament. Het schijnt dat ze in haar laatste levensjaar wat gebogen was. Men zag haar tenminste soms zo op haar stok leunen. Maar ze maakte nog lange wandelingen door de lanen van het park, getuige deze gebeurtenis in de lente van 1879. Drie kleine jongens van 4 tot 10 jaar, ze werden later alle drie priester, hadden achter de haag mooie aardbeien gezien. Er was niemand in de omtrek. Ze maakten een gat in de haag en begonnen van de smakelijke vruchten te eten. Plotseling ging de oudste ervan door. Zuster Maria van het Kruis kwam zwaaiend met haar stok naar hen toe. De kleinste, die waarschijnlijk het meest van de smulpartij genoot, zag haar van heel nabij. Kleine deugen niet. Ze moet dit met een glimlach gezegd hebben, want hij herinnerde zich niet bang te zijn geweest. Wel herinnerde hij zich, misschien heeft hij wel wat overdreven, haar grote, heel grote, magere en knokige gestalte, haar ernstig uiterlijk. Ze kreeg in haar laatste levensjaar bezoek van monsieur de Kervers, wiens vader haar in Saint-Servant had geholpen. Zijn dochter, Marie de Kervers, wist later te vertellen hoe Jeanne hem schalks geplaagd had door hem te herinneren aan de grappen en streken die hij haar als kleine rakker gespeeld had. De eerbiedwaardige vrouw leunde op een stok waarvan men het handvat met lappen omwonden had, zodat hij wat zachter was in haar oude hand. Toen mijn vader dat zag, zei hij: mijn beste Jeanne, ik wil niet dat je die lelijke stok gebruikt. Doe mij, zolang ik hier ben, de eer op mijn arm te steunen. O, meneer Edmond, u kreeg altijd graag uw zin. En heel vrolijk wandelde ze aan de arm van mijn vader over het landgoed. Enkele maanden vroeger, in juli 1878, had in La Tour het kapittel van de congregatie plaats. De 170 huizen die er toen waren, werden door 137 capitulanten vertegenwoordigd. In de kapittelzaal moest men een generale overste kiezen. Voor de deur stonden de novissen van het Gregoriaanse koor te wachten om na de verkiezing samen binnen te gaan en het Te Deum te zingen. Ze hadden zuster Maria van het Kruis meegebracht en er werden enkele vriendelijke woorden gewisseld. Jeanne antwoordde lachend op een vraag die haar gesteld werd. Natuurlijk blijf ik hier met jullie wachten om binnen te gaan, ofschoon ik daarbinnen zou moeten zijn. Ze moet in deze tijd een grote innerlijke vrede gekend hebben, aangezien ze met humor over dit onderwerp kon spreken. Het is goed dat we haar in haar laatste levensperiode erop konden betrappen hoe ze kon lachen om zichzelf. Dit doet ons vermoeden dat de vreugde haar deel geworden was. Thank you. Hoofdstuk 31. Van de dood naar het leven, 1879. Jeanne verlangde naar de dag waarop ze eindelijk met God in het licht zou zijn. Eens kwam een zusterke haar gezelschap houden. Na een kort gesprek wilde ze weer heen gaan, als Jeanne haar vraagt: "Zing voor mij het refrein. O, waarom moet mijn verblijf op vreemde kust nog langer duren?" Aan de jongeren zei ze: "Ik zou graag willen sterven om God te kunnen zien." "Je mag niet sterven." "O jawel, ik verlang te sterven om God te zien." Ze liet hen dagelijks bidden dat God haar de genade zou geven goed te sterven. Misschien vernam ze het overlijden van Bernadette Soubirous op 16 april 1879. In deze tijd stierf er ook een novice. Jeanne troostte de anderen: "Kom, kinderen, wees moedig. Eén van ons is de glorie binnengegaan. Onze beurt komt nog. We moeten ons daarop voorbereiden. Laten we God beminnen. Het is vandaag een dag van vreugde, omdat ons zusterke de hemel is binnengegaan." Uit haar spreken bleek een sereen geloof. Haar gezicht straalde. Sinds lang was haar voornaamste taak door voortdurend smeekgebed, dat ze met zoveel vreugde verrichtte, te waken over haar kloosterfamilie. Meer dan ooit was haar overtuiging: "God zal ons helpen, het is zijn werk." Ze was zich sterk bewust dat ze over de drempel van de dood heen dezelfde opdracht in het licht zou kunnen voortzetten. Ze had misschien nog één verlangen: voor haar sterven de constituties van haar congregatie door de paus goedgekeurd te zien. In november 1878 was Père Lelièvre naar Rome gezonden met de opdracht de Heilige Stoel het verzoek voor te leggen de constituties van de Zusterkens der Armen goed te keuren. De eerste goedkeuring in 1854 was slechts ad experimentum. Hij werd door paus Leo XIII in audiëntie ontvangen, die de brieven door de bisschoppen aan hem gezonden bij zich had. De paus las er enkele aan Père Lelièvre voor en luisterde naar hetgeen hij hem over de congregatie vertelde. Hij vroeg: "En nu willen uw oversten de goedkeuring van de regel vragen. Is het dat wat zij verlangen?" "Zij verlangen op de eerste plaats in te stemmen met de beslissing van uw heiligheid." "Er is in de constituties van de Zusterkens der Armen één punt dat de oversten zeer ter harte gaat en dat, ik ben dezelfde mening toegedaan, van het grootste belang is. Het betreft het behoud van hun vorm van de armoedebeleving. Volgens de constituties mogen de huizen geen fondsen, geen vaste bronnen van inkomsten hebben, geen regelmatige toelagen van de staat ontvangen. Ze moeten geheel afhankelijk zijn van aalmoezen van de gelovigen en van het bedelen van de zusters." De paus keurde dit punt goed en vroeg Père Lelièvre het dossier aan de bevoegde congregatie door te geven. Daar werden de artikelen betreffende de armoede en de gelofte van gastvrijheid nauwkeurig bestudeerd. Ten slotte, op 1 maart 1879, werden de constituties van de Zusterkens der Armen voor 6 jaar goedgekeurd. Op dat ogenblik waren er 2400 zusterkens. Jeanne had haar werk voltooid. Ze kon heen gaan. In de zomer van 1879 leken haar krachten af te nemen. Op 27 of 28 augustus kwam haar biechtvader en schonk haar Gods vergiffenis. Het trof hem hoe levendig en helder van geest zij die dag was. De volgende morgen, na de mis, raakte ze bewusteloos. Men legde haar te bed. Ze kwam terug bij en men diende haar de sacramenten van de zieken toe. Met zachte stem kon ze bidden. Maria, gij weet dat gij mijn moeder zijt. Laat me niet aan mijn lot over. Eeuwige Vader, open vandaag uw poorten voor het meest armzalige van uw kleine kinderen en dat zo vurig verlangt u te zien. En met nog zwakkere stem. O Maria, mijn lieve moeder, kom, gij weet dat ik u bemin en dat ik vurig verlang u te zien. Daarna ontsliep ze in alle rust. Men kon moeilijk van haar doodsbed weggaan. Haar gelaat was zo rustig, zo vredig. Hoofdstuk 32 van Geloof tot Geloof. Jeanne Jougon had haar taak vervuld. Ze had alles, eenvoudig, zonder veel woorden, volbracht. Nu was ze ingeslapen om herboren te worden in het licht. We zagen dat ze de laatste fase van haar leven, waaraan ze, verplicht door de gehoorzaamheid, reeds in het midden van haar loopbaan begon, verborgen binnen de kloostermuren van het moederhuis doorbracht. Dit betekende voor haar een nieuwe zelfverloochening, een ervaren van wat het zeggen wil op het kruis geënt te zijn. Zowel in La Pilletière als in La Tour Saint-Joseph vervulde ze eenvoudige taken die moeilijk te omschrijven zijn. Ze leefde daar te midden van de jongeren die in toevallige ontmoetingen mochten delen in de wijsheid die zij in de loop der jaren verworven had. Ze maakte hen deelgenoot van haar volkomen vertrouwen in de goddelijke liefde en van haar zorg voor de armen. Slechts eenmaal nam ze deel aan de raad van haar congregatie en had toen een grote invloed op de beslissing die genomen werd in verband met de beleving van de armoede. De zusterken zouden alleen op God vertrouwen en geen vaste inkomsten hebben. We zagen hoeveel aandacht ze voor alles had. Liefdevolle aandacht voor de jonge zusters. Erkenning van Gods werking in de wereld. Van Gods aanwezigheid in haarzelf. Met steeds meer vrede aanvaarde ze de onrechtvaardige situatie waarin men haar geplaatst had. Ze werd totaal opzij gelaten en kreeg geen enkele verantwoordelijkheid. Ze maakte zich klein, heel klein, doch ze gedroeg zich grootmoedig en voelde zich verantwoordelijk tegenover God en voor haar werk. Ze vloeide over van dankbaarheid voor alle gaven die de Heer haar rijkelijk schonk. Ze werd steeds vrijer, eenvoudiger, gelukkiger en verlangde te sterven om God te zien. Haar taak was volbracht. Ze kon afscheid nemen. Heer, laat uw dienares in vrede gaan. Laat ons trachten een overzicht te geven van de geestelijke weg die zij ging. We kunnen die misschien verduidelijken door een enigszins mysterieuze tekst van Sint Paulus aan te halen. Zij is gegaan van geloof tot geloof. Men zou ook kunnen zeggen, van armoede naar geloof en van geloof naar armoede enzovoort. Want de armoede vormde in haar levenszang een soort contrapunt dat onafscheidelijk met haar geloof verbonden was. Als kind had ze armoede en onzekerheid gekend. Al heel jong had ze door eenvoudig werk in haar eigen levensonderhoud moeten voorzien. Ze had zich onmogelijk aan bezit en comfort kunnen hechten. Ze was vrij om het grote avontuur van het geloof, het bedelen voor God, te beginnen. Ze heeft ervaren wat stilte en biddend afwachten is. Het geloof kwam in haar tot rijpheid en bracht haar van de ene oproep naar de andere, naar een nieuwe vorm van armoede. Jeanne verliet haar familie, zag af van een huwelijk en stelde zich in dienst van de armen. Daar leefde zij een leven van gemeenschap en delen, bewogen door de liefde die door de Heilige Geest in haar hart was uitgestort. Door Jezus Christus te beschouwen, leerde zij God beter kennen. Ze kreeg inzicht in Gods plan met deze wereld, waarin ze zoveel armen aantrof. In navolging van Christus ging ook haar voorkeur uit naar deze gewonde, eenzame mensen, die wachten op haar glimlach, op haar troost. Kort nadien ging zij, gedrongen door de liefde van Christus, een stap verder en riskeerde haar eigen bestaan. Niet alleen door zich in dienst te stellen van de armen, maar ook door arm te worden met de armen. Haar daden, het weggeven van haar bed, het bedelen in naam van de armen, hadden een beslissend karakter en maakten haar werkelijk arm met de armen. Doch hoe meer zij zich inzette, en dat ging heel wat verder dan de redelijkheid haar ingaf, des te dichter voelde zij zich bij God, mocht ze ervaren van hem te leven, door hem gedragen te worden. Ze was zeker van hem, in geloof was zij ervan overtuigd dat het delen met de armen haar solidair zijn met hen, Gods leven was in haar. Ze moest nu verder gaan zonder enige zekerheid, stoutmoedig steunend op de Heer alleen. Gods liefde dwong haar zo te handelen. Hoe meer ze hem lief had, hoe meer wist ze zich gedragen door het geloof dat God haar armen, die hij in haar lief had, nooit in de steek zou laten. God stelde haar voor verder te gaan op de weg van armoede in geloof, op de weg van het naakte geloof. Hij had haar ertoe gebracht in vertrouwen te aanvaarden dat men haar werk zou ontstelen en dat men zelfs de waarheid omtrent de rol die zij bij het begin van het werk gespeeld had, geweld zou aandoen. God zou in alles voorzien. Nieuwe diepten van geloof. In de laatste fase van haar leven, ongekend en terzijde gesteld, eenvoudig levend tussen de jonge zusterkens, van wie ze zeer veel hield, gaf zij de geest van Jezus de mogelijkheid haar geloof te doen rijpen tot wijsheid, tot liefde voor de armen en tot vreugde. Een diepe wijsheid die kon glimlachen, uitdrukking van de ware, geestelijke, innerlijke verloochening die vrijmaakt. Een liefdevol beschouwen van Christus en een voortdurende verwijzing naar hem, totdat Christus in haar gevormd zou zijn. Voorzichtigheid, matigheid, bescheidenheid, een nooit aflatend smeekgebed dat tegelijkertijd een opgetogen lofgebed was. Wijd openstaande voor de wereld, enthousiaste liefde voor God, voor zijn aanwezigheid, vertrouwelijke omgang met de bruidegom, vurig verlangen om hem eindelijk te zien. Liefde ook voor de arme, die tegelijkertijd de arme is. Een ontzaglijke eerbied voor ieder wezen, door God bemind, vertrouwend in het paasmysterie dat in ieder mens werkzaam is. Aandachtige, vindingrijke zorg, fijngevoeligheid voor het welzijn en het geluk van iedereen. Verlangend met anderen samen klein te zijn, omdat God ons zo het meeste lief heeft. Ten slotte de vreugde die steeds meer bezit van haar nam, naarmate de armoede haar vrijmaakte en een verstandhouding met God in haar vormt. Haar dankgebed, dat ze reeds tijdens haar jeugd zo graag bad, werd steeds vuriger. In de laatste jaren van haar leven deelde ze zelfs haar versleten, doch bevrijde lichaam in haar grote vreugde. Ze was vaak heel vrolijk en zong dan graag. Ze straalde een serene vreugde uit. Haar gelaat vertoonde een lichtende glimlach. De Geest deed haar in liefde delen in de ellende van de armen. Hij had haar binnengeleid in de diepten en de vreugde van God. Op deze wijze had zij geleerd en leert zij ons nu in de zaligspreking van de armen. Zalig de armen, want Gods koninkrijk, dat is God zelf, met al zijn vreugde, vrijheid en liefde. Het koninkrijk Gods behoort aan hen. Beste luisteraars, daarmee zijn we gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag, maar ook aan het einde van het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. U kunt altijd de afleveringen herbeluisteren op de website van Radio Maria, www.radiomaria.be.